En toen verscheen daar plotseling ene Johannes, die in het Lucas-evangelie uitgebreid geïntroduceerd wordt via aankondiging van zijn geboorte en via enige gezangen die voor de gelegenheid gedicht werden. Dat is een klassiek gebruik overigens, maar dat maar even terzijde. Want in Matteüs worden wij plotseling geconfronteerd met Johannes de Doper. Het is wel grappig. Hij wordt geïntroduceerd met een achternaam. Want doper schrijven ze meteen met een hoofdletter. Zo van, niet Johannes, wat deed hij? Hij was doper of fietsenmaker of wat dan ook. Maar het is doper met een hoofdletter. Dus men maakt het dus van dat hij zo heette. Dat vind ik wel grappig eigenlijk. Johannes, wie? Johannes de Doper. Nou ja, in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Ik vind het zo grappig. Maar ja, dit is natuurlijk toch in strijd met de cursus evangelisatie, of hoe dat allemaal maar heten mag. Maar ja, dan moet je natuurlijk, als je iets wil prediken, moet je de mensen opzoeken. En dan ga je dus de stad in, liefst naar het centrum of zoiets. Vroeger zetten we daar ook altijd de tent op. In het centrum van Apeldoorn enzovoorts. Nee, je kan de locaties soms nog aanwijzen van die plaatsen. Daar stond het, hier in Elburg trouwens ook, in het centrum. Je zoekt de mensen op. Want ja, die wil je toch bereiken. Je moet zorgen dat je onder de mensen komt die daar langskomen, of ze dat willen of niet. En hier vind je Johannes de Doper. En waar predikt hij? In de woestijn. Wat heb je daar? Ratten. Woestijnratten, toch of niet? Wat heb je in de woestijn? Ik vind het grappig. In de woestijn van Judea. Dat is zuidelijk en eventueel, omdat hij ook nog doopte, ook moet het dan ook nog oostelijk van Jeruzalem geweest zijn. En dus bij de Jordaan, anders zou ik niet weten waar die zijn beroep zou kunnen uitoefenen. Dan wel zijn naam eer aan doen. Maar hij predikte in de woestijn van Judea, het wordt toch Judea genoemd. Ja, als je nou cynisch wil doen, dan moet je zeggen, nou ja, Judea is sowieso een woestijn, hè? Of niet? Heb ik u dat wel eens verteld? Ik was ooit, wel vaker trouwens, ik denk dat Jacob erbij was, maar dat weet ik niet meer. Was ik in Engeland in, hoe heet die nederzetting? Bournemouth heet dat. En daar was ik op een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Want zo heette dat. Die naam hebben ze later verkort. Ze bestaan nog steeds, hè? Society for Distributing the Hebrew Scriptures. Bijbelverspreiding onder de Joden. Daar komt het op neer. En die hadden dan een jaarlijkse conferentie. En ja, daar was ik ook terecht. En dan was er één broeder die had zojuist, of wanneer het maar was, had hij een reis gemaakt door Israël. Ik weet nog hoe die man heette. En woner. Zelfs. Hij had een reis gemaakt door, was een bestuurslid van de vereniging, zal ik maar zeggen. En een reis gemaakt door Israël. En daar deed hij verslag van, had hij film van gemaakt. Wanneer was het? Dit was in de 70er jaren, dus dat is lang geleden. En hij had een film gemaakt. En tegenwoordig maakt iedereen films met zijn telefoon, of hoe dat ding maar heet. Maar dat kan je overal meedoen tegenwoordig. Maar goed, die had een film gemaakt. En wat had hij gedaan? Hij was in de trein van Tel Aviv naar Jeruzalem gereden, of andersom, dat weet ik niet meer. En gewoon de camera voor het raam gehouden, of voor een open raampje of zo. En je zag dus het landschap voorbij gaan. Mooie opname van Israël. Kun je je voorstellen? En ik weet nog de kleur van het was in kleur. Het was allemaal geel. Desnoods bruin. En af en toe flits, ik moet het toegeven, af en toe flits iets groens dat voorbij kwam. Maar als je een idee wilde hebben van wat voor een land het eigenlijk is. Overvloeiende van melk en honing, vergeet het maar. Volstrekt dor, doods land waar het niet regenen wil. Dat is het nog. En dus bij het woord woestijn ben ik toch geneigd te denken aan de moderne staat Israël. Oké, dit is, wanneer was het, 50 jaar geleden? Nee, niet zoveel. Ja, bijna 50 jaar geleden, dus dat kan best wel geweest zijn. Ik weet niet meer welk jaar het was, maar want sinds de vroege en de spade regen daar niet meer komt, dat komt door de klimaatverandering. Mijn broer zou mij nu corrigeren. Die zou zeggen, dat komt niet door de klimaatverandering. Dat is klimaatverandering. Dat is ook zo'n misverstand van tegenwoordig. Hè? Dat komt er niet. Dat is het. Nou ja, goed. Om wat voor reden dan ook. Maar dat land dat ooit was overvloeiende van melk en honing, daarvan heeft de Heer zijn handen teruggetrokken. En het is geworden inderdaad tot een woestijn, feitelijk, die alleen wat voortbrengt als men daar kunstmatig voor water zorgt, voor bevloeiing. Dan kun je altijd nog zeggen dat men dat daar dan toch heel knap doet. Maar ik kan nu ook wel zeggen dat het enige zoetwaterreservoir dat men daar heeft, dat is het meer van Galilea, daar zakt het pijl ook, hè? Dag in dag uit. Al jaren. En de hotels daar die vroeger aan het water lagen, dat kun je nog zien, want dan heb je nog beschoeiing en stijgers enzovoort. Die liggen al lang niet meer aan het water. Je moet vanaf de stijger nog wel een kilometer lopen. Serieus? Dan moesten wij een kilometer lopen voordat je een keer aan het water komt. Dat water zakt en dat water zakt en dat water zakt. Ik weet niet wat voor plannen ze. Ik hou dat allemaal niet bij. Want ja, volgens de Bijbel komt het met het land toch niet goed. Dus ja, dan word ik er ook maar liever niet mee geconfronteerd met hoe dat dan verder moet. Ik heb alle respect voor wat men daar menselijke wijze gesproken voor elkaar heeft gekregen. En op dezelfde menselijke wijze gun ik ze dat ook van ganser harte. Maar komt niet goed, want ja, het is het land waar het oordeel van de Heer zal beginnen. Maar het land was in overdrachtelijke zin sowieso al een woestijn in de dagen ook van de Heer Jezus en dus in de dagen van Johannes de Doper. Vandaar dat ik die kortsluiting dan heb als er staat, hij kwam en predikte in de woestijn van Judea. Dan kun je zeggen, ja, maar het was de woestijn van Judea en die strekt zich vanaf Jeruzalem zo'n beetje naar het oosten uit en dat is dan naar beneden daar, uiteindelijk gewoon het Jordaandal in en dan kom je bij de Jordaan net nog misschien ten noorden van de Dode Zee. En dat is water waar je dus ook niks aan hebt. Omdat het is Mara, zullen we maar zeggen. Het is, je moet het vooral niet drinken. Je moet het ook niet in je ogen krijgen trouwens. Je moet het nergens in krijgen, want het is, je gaat eraan dood, jazeker. Dus doe maar. Heb je er wel eens over nagedacht? Over dat je in de Bijbel kom je dat tegen. Komt men bij water, is het bitter en dan moet het water alsnog gezond worden, weet u nog? Maar je hebt in Israël twee grote watervoorraden. De een is bitter, het andere is gezond. De een is de Dode Zee, de andere is meer van Galilea. Maar het gezonde water is niet in Judea. Het is bij de Galileërs, daar is het. He? Zie, het is ook symboliek hoor. Echt wel. En de woestijn. Waarom predikte Johannes in de woestijn? Deze vind ik leuk voor de ethici. Ik kijk dat niet eens na hoor. Want ik weet wel wat er dan gebeurt. Hè. Zo van, hij doet het verkeerd en daarom heeft het ook weinig uitgewerkt wat hij gedaan heeft. We horen later ook nooit meer wat van hem. En als we van Johannes de Doper ooit nog wat vinden later, na de opstanding van Christus, dan gaat het over, ja, er waren mensen die wisten niks. Ze waren met de doop van Johannes gedoopt, maar ze wisten niks. En toen moest Paulus alsnog de handen opleggen of iets dergelijks. Traditioneel zegt men ook dat ze over die mensen toen nog een keer gedoopt zijn geworden. Wat een misverstand is, maar ja, dat wil men erin lezen. Want Johannes de Doper is een bediening. Daar is niks van terechtgekomen. Maar ja, dan moet die man ook niet in de woestijn gaan staan preken. Dat deed de Heer toch ook niet. Die ging toch naar de tempel. Dat is officieel het hart van Jeruzalem. Misschien niet het centrum, maar wel de belangrijkste. Nee, geografisch centrum niet. Maar het is wel de belangrijkste plek. En de hoogste plek, uiteraard. De Tempelberg. En ook de discipelen deden dat, hè? Die waren dat. Ook in Handelingen 3, zal ik maar zeggen, met Petrus en Johannes, prediken in de tempel. En wat de Heer ook, van de Heer staat dat ook. Dagelijks was hij in Jeruzalem, prediken in de tempel. En s'avonds ging hij dan weer terug naar de Olijfberg. Toch? Waarom was het in de woestijn van Judea? Omdat het symboliek is. Het is een uitbeelding van de positie, de situatie van de Joodse natie. Oké, voor zover er een Joodse natie bestond, maar het bestond. Het heet Judea. Toch? En het had zelfs een koning. En bovendien was er iemand, Pilatus was de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, want uiteindelijk stond het onder het hoogste Romeinse gezag. Maar het is Judea, het is het land van de Joden. En het heet een woestijn naar het oud-testamentisch taalgebruik, vooral bij de profeten en eventueel in de psalmen, maar dat is hetzelfde natuurlijk, want dat is ook profetisch van aard. De uitspraken als de woestijn zal bloeien als één roos. Ja, dat gaat maar niet over een woestijn die ineens weer wat voortbrengt. Dat gaat over een volk dat dood is, dat dor is, waar geen leven in zit. Omdat het het water niet kent van het woord van God. Maar het zal alsnog in de toekomst vrucht dragen en bloeien. Maar die bloei van Israël. Ik zei Israël. De bloei van Israël, dat is pas in de dagen van, zo u wilt, na de wederkomst van Christus. Zie. Dus het was een woestijn en het bleef een woestijn. En Johannes predikte daar. En Johannes, ik zeg het nu meteen aan het begin van deze uiteenzetting, dat is het makkelijkste. En ik kan dat doen omdat ik denk dat u het toch allemaal al weet, hè. Johannes de Doper is nou eenmaal in heel zijn optreden, en overal waar hij genoemd wordt, in elke context, is hij de uitbeelding van een symbool dus eigenlijk, een type zo u wilt. Hij is de uitbeelding van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Nou ja, wij noemen dat zijn eerste komst. Wat had ik moeten zeggen? Zijn omwandeling op aarde. Ik vind dat ook geen prettige uitdrukking om te gebruiken. Maar ja, hij is klassiek. Je ontkomt er niet aan. Maar dat geldt ook voor eerste komst. Hè? Dus vooruit maar. Want wat is er dan terechtgekomen eigenlijk van het werk, de loopbaan, aardse loopbaan van de Heer Jezus op aarde? Die predikte ook voor dovemans oren. Onder de Joden. Ja, nee, u neemt de afslag en dan zegt u ja. Maar Jezus was toch de brenger van een nieuwe godsdienst. Dat was een van de grote wijzen uit de menselijke geschiedenis. Zoals we ook hebben Confucius en noem nog eens wat. Boeddha enzovoorts. U weet het wel, van die lui die dan van grote invloed geweest zijn op de mens, op de cultuur van de mens, en vooral de mens en zijn filosofie enzovoort. Dat is een van de grote leraren. Dat zeggen ze zelfs bij de New Age-beweging enzovoort. En inderdaad, in de islam zegt men dat ook over Jezus. Een van de grote leraren der wereld. En heeft toch zoveel uitwerking gehad dat de door hem gestichte religie. Ach, men gebruikt tegenwoordig het platte woord geloof. Maar men bedoelt religie, dat het door hem gestichte religie dan toch zijn uitwerking gehad heeft op de mensheid in het algemeen en op het de westerse volkeren, de westerse cultuur in het bijzonder. En dan legt men ons uit dat de westerse cultuur dan toch in hoge mate afkomstig is feitelijk uit de Bijbel. Nou ja, gevestigd is door en door de zogeheten normen en waarden van het christendom. Ja, dat kan al wel zijn, maar dat was niet de vraag. De vraag is, wat, u weet toch dat Jezus niet een religie gesticht heeft? En als hij dan zo'n grote leraar was, hij leerde toch dat je door religie niet zalig wordt en dat je er niks aan hebt? Toch? Nee, geloof. Dat is wat, ja. Maar niet religie. En hij heeft geen kerk gesticht. Scheelt maar niks of ze hadden hem tot de eerste paus gemaakt. Maar dat is dan toch niet gebeurd. He? Nou ja. U weet toch hoe dat is? Wat de Heer, gek genoeg schijnt dat atheïsten dat makkelijker in de gaten hebben dan anderen. Wat je tegenkomt in de bediening van de Heer Jezus, dat hij spreekt over één koninkrijk. Dat deed Johannes de Heer trouwens, dat deed Johannes de Doper trouwens ook. Johannes de Heer ook trouwens, want die schreef er een boek over, maar dat terzijde. Dat wilde ik niet zeggen. Maar over een koninkrijk. Het koninkrijk der hemel is niet dit of dat. En het koninkrijk is zus. En het koninkrijk is zo. En het koninkrijk is niet ver. En het komt eraan. Het brengt een oordeel met zich mee. Dat staat hier ook in de volgende versen. Die ik nog niet met u gelezen heb. Maar weet u wel. Een koninkrijk. Dat betekent in ieder geval dat die rare jongens, hoe heette die ook alweer, dat die Romeinen eruit gegooid moesten worden enzovoorts. En ik zeg altijd, heel voortvarend en minder nauwkeurig, dat al die films die gemaakt zijn over het leven van Jezus gaan gewoonlijk daarover, hè? Over de opstand tegen de Romeinen. En dan wordt vastgesteld dat het niet gelukt is. En daarna wordt vastgesteld dat Jezus het ook niet goed genoeg heeft aangepakt. Hij was wel een charismatisch man, maar erg naïef. En dat bracht een oordeel over hemzelf, dat wil zeggen het noodlot. Dat hij de marteldood stierf, om zo te zeggen. Want ja, hij heeft het helemaal verkeerd geregeld. Sterker nog, er zijn er de opvatting dat Judas het beter bedacht had. Die wint steeds meer terrein, dat weet u toch, hè? Elk jaar krijgen we weer de Passion, weet u, de Passion heet dat. En dan elk jaar de figuur van Judas is langzamerhand de hoofdpersoon geworden. Want dat is de man die het allemaal zo goed bedoeld had, die zulke goede plannen gemaakt had en die het erop aanstuurde om de Heer te dwingen, om Jezus te dwingen, om van zijn macht gebruik te maken en in opstand te komen met alle kracht die hij geacht werd in zich te hebben tegen die, tegen de vijand. Maar ja, Jezus deed dat niet, dus het plan van Judas is mislukt en nou is Judas het slachtoffer. Heb je dit nog? We zitten trouwens wel heel dicht bij de waarheid, moet ik u zeggen. Maar ja, zo ligt het toch niet. Want dat is niet wat de Heer kwam doen. Wat de Heer Jezus in zijn, wat wij noemen zijn eerste komst, kwam doen, is de weg bereiden voor de Messias. Dat kan je niet weten als je denkt dat hij hier op aarde de Messias al was. Hoezo kwam hij dan de weg bereiden? Dat kan dus niet. Begrijp je wat ik nu zeg? En toch is het dat wat de Heer gedaan heeft. En bij gelegenheid zei hij dat ook, maar we lezen daarover in. Een van de mooiste vind ik persoonlijk, ik hou van die korte one-liners. Waar staat de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Er staat nog meer bij, maar ik laat het weg. Hè. Dit is de hoofdzin. Hij zal komen om gediend te worden in de toekomst. En dan gaan de klappen vallen. Aan de andere kant dan bedoel ik, hè. Maar in zijn eerste komst kwam hij om te dienen. Om inderdaad de weg te bereiden. De weg recht te maken. In overeenstemming brengen met het recht. Om te voldoen aan de rechtvaardigheid Gods. Om de wet te volbrengen en daarmee te voltooien. En daarmee te overwinnen, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is wat hij in zijn eerste komst kwam doen. En aangezien hij dat kwam doen, kon hij zich ook permitteren om verder zijn mond te houden. Want ja, nu we het er toch over hebben, vraag ik u dan ook, maar misschien heb ik die vraag u wel eens vaker gesteld. Maar wat leerde de Heer dan eigenlijk? Kun je dat niet eens samenvatten op een A4'tje, wat de leer van Jezus was? Ik zou die kunnen. Ik heb hooguit ook weer een one-liner, één zin. Wat hij leerde is dat je moest geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat was het ongeveer wel. Dat je het Oude Testament zou moeten kennen. En dus, als je het moet kennen, moet je het onderzoeken. Wat voor wijze dan ook, dat is weer wat anders, maar het gaat om het principe. Zie? Dat men zich houdt aan het woord van God. Want u weet, het is met al die religies zo. Niet alleen met het Jodendom. Maar ik heb het nu over het Jodendom. Dus ja, dan moet ik zeggen, ja, die hielden zich niet aan het woord van God, maar aan hun eigen inzettingen. Nou ja, dat zei de Heer dus ook. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt. Om je aan die des Heren en die van Mozes niet te hoeven houden. Dan kon je die aan de kant schuiven, dan had je wat anders en dan, enzovoort. Dat gebeurt in onze dagen ook op allerlei verschillende niveaus. En daarom weet men zo weinig van de Bijbel. Men wil het ook niet weten, want het is maar lastig. Men heeft zijn eigen wetten, regels, tradities, gewoonten. Maar ja. En de Bijbel, ja, er staat zoveel in dat, En daar heeft men geen belangstelling voor. Zoals de dame zei, ja, Bijbelstudie, dat is niet mijn ding. Een evangelische zuster. Maar, toch maar. Ja. Jezus was de wegbereider voor de Christus. En nadat Jezus zijn loopbaan gelopen had die hem voorgesteld was, werd hij gesteld tot Here en tot Christus. En daarom zouden wij vervolgens onze loopbaan lopen en op hem zien enzovoorts. Zie. En als hier gepredikt wordt dat Jezus de Christus is, en dan zou iemand vragen, nou, dat kan niet, er moet eerst nog iemand komen om de weg des Heren te bereiden. Want er staat in Jesaja 40, Deutero-Jesaja, hoofdstuk 1. Nee, ik geloof niet in Deutero-Jesaja, behalve als je onder Deutero verstaat het tweede deel van het boek. Niet een andere persoon of auteur, maar het tweede deel van het boek. Dat is het begin bij Jesaja 40. Met troost, troost mijn volk. Legendarische woorden. Troost, troost mijn volk. Want het is nou wel genoeg geweest. En nu komt het oordeel is geweest. En nu komt het nieuwe en het betere. En dan wordt er gesproken over een stem eens roependen in de woestijn. De weg des Heren zou bereiden, staat er. En wij hebben allemaal geleerd, mag ik hopen, dat die woorden uit Jesaja 40 van toepassing zijn op Johannes de Doper. Want als aan Johannes de Doper gevraagd wordt wie hij is, dan zegt hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn uit Jesaja 40. En hier in Matteüs 3 schrijft Matteüs dat, hè? Dat is vers 3 inmiddels, overigens van Matteüs 3. Deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En er staat inderdaad in Jesaja 40, dat begint met: troost, troost mijn volk, deel 2, hè, van Jesaja. Na al die oordelen die beschreven zijn in het voorgaande, begint het tweede deel van Jesaja, waaraan Jesaja de naam van evangelist onder de profeten te danken heeft. Wanneer Jesaja beschrijft wat men in theologische kring noemt de leidende knecht des Heren. Maar daar verstaat men heus Johannes de Doper niet onder, maar Jezus. Zie? Troost, troost mijn volk. Van troost, dat weet u langzamerhand ook, hè. Nacham, de trooster, Nachem. Dat is een messiaanse titel, zelfs in het Jodendom van vandaag. De trooster, dat is de Messias, ja. Troost, troost, is een van de woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Hoe zeg je dat? Een van de attributen, een van de, weet ik het. Je nieuwe verbond, dat is een verbond van vrede, van genade, van troost, die drie woorden. Ik heb er nog één, hulp. Via Eliezer, Eliazar, enzovoorts. Hulp. Te bekwame tijd. God is mijn helper. God is mijn troost. Troost, troost mijn volk. En daarna lezen wij toch, dat weet u waarschijnlijk ook, lezen wij in vers 9 over verkondigster van goede boodschap. En nog een keer verkondigster van goede boodschap. Toch, gaat, dat is het woord voor evangelie. Anders gezegd, in de Septuaginta staat daar dus het woord van, voor evangelie. Zie, het is de prediking van het nieuwe verbond. Goede boodschap. En dat is het eeuwige woord van God. Dat bestaat tot in der eeuwigheid, zei Petrus in 1 Petrus 1. Maar hier staat het in Jesaja 40, vers 8. Maar goed, vers 1, terug naar vers 1. Troost, troost, mijn volk, ineens is het ambi. Zal u lieder God zeggen: spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat wil zeggen, de Heer zal haar zonden niet meer gedenken. En u weet dat deze woorden, zal uw zonden niet meer gedenken, deel uitmaken steeds van de aankondiging van wat wij kennen als het nieuwe verbond. We lezen Jeremia 31, maar niet alleen Jeremia 31. En Hebreeën 8 enzovoort. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven en hun zonden niet meer gedenken en wat het maar is. Dat is het nieuwe verbond. En dan staat er een stem van een roeper, des roependen, in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis. Een wildernis, een chaos. Een baan, een weg. Een baan voor onze God. En alles wat hoog is zal vernederd worden, en alles wat nederig is zal verhoogd worden. En al wat krom is zal recht gemaakt worden, en wat het maar is. Dat wil zeggen, is dat klimaatverandering? Het is in ieder geval een totale omwenteling. Hè? Een reset, vind ik ook een mooi woord tegenwoordig. Ja. En de heerlijkheid, vers 5, des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk, egalité. Alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Wat heeft hij gesproken? Evangelie, dat is dus de volgende verse. Gaat niet gedetailleerd lezen met u. Maar het gaat om het principe. Maar het mogen dan zo zijn dat de Bijbel zegt dat het gaat over Johannes de Doper. Maar het gaat natuurlijk via Johannes de Doper over de Heer Jezus zelf, waarvan Johannes de Doper nou eenmaal een type is. Een uitdrukkelijk type. komt de Messias, ja, maar er moet eerst nog iemand... Ja, oké, die is geweest nu. Johannes de Doper. Het liep dan ook slecht met hem af, na de mens, maar dat was met de Heer Jezus ook zo. Uiteraard. Zie? Maar het is de eerste komst van Christus, noemen wij dat, leidt inderdaad tot het aanbreken van het nieuwe verbond en dus tot de prediking van het evangelie, de goede boodschap, precies zoals hier in Jesaja 40 is aangekondigd. En dan ga ik terug naar Matteüs 3, waar staat: in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u. In de praktijk bekeert u terug tot het woord van God, dat men lang geleden had losgelaten. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Sommigen vertalen dit met het hemelrijk, dat is de Romeinse variant. En daaronder verstaan ze het hier namaals in de praktijk, hè? Ja. En voor anderen moet je uitleggen dat het koninkrijk der hemelen wel degelijk een koninkrijk is op aarde. Dat is ook zo. Waarom heet het dan koninkrijk der hemelen? Ja, omdat het uit de hemel komt. Omdat het primair trouwens ook daar gevestigd wordt, maar van daar naar de aarde komt. Het koninkrijk der hemelen, taalkundig, grammaticaal is dat een genitivus, dus zeg maar een tweede naamval, en dit heet een genitivus van oorsprong. Dat heb ik niet bedacht, dat hoort u aan de uitdrukking, zulke dingen bedenk ik niet. Maar je hebt de vele toepassingen van de tweede naamval, van de genitivus. Wij hebben de tweede naamval in het Nederlands al lang afgeschaft. Alleen in onze liederen komt het nog voor. Swerelds duistere wolken en Seilandstem en hoe dat maar heten mag. Maar we zijn het allemaal, dat kennen we niet meer. Dat is jammer, want het is een verarming. Maar koninkrijk der hemelen betekent in dit geval niet koninkrijk, namelijk de hemelen, zoals de Romeinen het interpreteren. Maar het betekent koninkrijk dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Zoals dat trouwens zo fraai geïllustreerd wordt, dat is ook leuk om te zeggen, in Openbaring 21, wellicht 22. Want het nederdalen van Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem zegt men, het nederdalen van Jeruzalem uit de hemel naar de aarde is gewoon een visioen. Het is toch een visioen? Zodat de vraag is, wat betekent dit teken nu weer? En het antwoord is, Jeruzalem staat voor het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk daalt uit de hemel neder naar de aarde. Dat is wat het visioen uitdrukt. Ik weet niet waarom het moeilijk gemaakt heeft, maar het is doodsimpel. Bovendien, ik roep het Onze Vader, dat iedereen uit zijn hoofd kent, te hulp. Uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan heb je meteen de volgorde. Het begint in de hemel en het komt naar de aarde. Bovendien, dat is het werk wat de Heer zou doen, de Messias. Wat God zou doen door de Messias. Namelijk alles tot één, onder één hoofd samen te brengen, heet het. Tot één te vergaderen in Christus, namelijk dat wat in de hemel is en wat op de aarde is. In diezelfde volgorde. Dat is Efeze 1, vers 10, vers 11. Nou ja, dat kunt u wel vinden dus. Hè. Het is diezelfde volgorde. Eerst in de hemel en dan op de aarde. Je vindt dat natuurlijk ook terug in Openbaring 12, maar die is iets moeilijker. Daar vind je de opneming van de gemeente naar de hemel en de uitwerping uit de hemel van Satan en zijn bende worden uit de hemel geworpen. Dan is in de hemel de zaak op orde En daarna wordt de zaak op aarde op orde gebracht. Nog steeds Openbaring 12. Dat is de gang van zaken. Het heet trouwens ook het Koninkrijk Gods, want er is maar één koninkrijk, dat weet u, hè? Het heet ook het Koninkrijk Gods, dat is hetzelfde. En het heet van het Koninkrijk Gods, omdat God het beloofd heeft. En hij is degene die het tot stand brengt. En hij woont in de hemelen en daarom heet het ook Koninkrijk der Hemelen. En omdat het uitgedrukte beeld van Gods wezen, namelijk de Messias, de koning is, zou zijn, zal zijn van dat Koninkrijk, heet het dus ook gewoon het Messiaanse Rijk of in... is dichterbij het koninkrijk van Christus. Want die zou in zijn koninkrijk komen, toch? En als hij in zijn koninkrijk gekomen is, dan zal hij... enzovoort. Dat is niks moeilijks aan, dat zijn verschillende termen... ter aanduiding van hetzelfde. Feitelijk. En dat het koninkrijk verschillende fasen kent... in de implementatie daarvan... Dat wil zeggen in de geschiedenis van hoe het opgericht wordt en hoe het uitgewerkt wordt. Ja, dat is zo. En dat gaat onder verschillende omstandigheden, verschillende niveaus. Dat is ook zo, maar het is één en hetzelfde koninkrijk, hè? Dat u dat bedenkt. Ja. Nou goed. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het probleem is dat wij bij dit soort dingen waarschijnlijk het eerst denken aan tijd. Het is nabijgekomen en dan vragen we hoeveel dagen, hoeveel jaren nog. Maar je kunt natuurlijk ook vragen hoeveel meter. If you feel my drift, zoiets. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die heb ik van een heer van stand geleerd, die uitdrukking. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan, nabijgekomen, dat is heel gemakkelijk. Een paar versen verder komen wij de Heer Jezus tegen. En dat is de aanstaande koning van dat koninkrijk. Dan komt het koninkrijk heus dichtbij, hoor. Op een paar meter zelfs. Heb u dat nog? Dat nabijgekomen hoeft niet te betekenen van in de tijd. Ja, ik weet wel hoe dat gaat. Kijk, dan zegt men, het is nabijgekomen, dus zo ogenblikkelijk aan. Dus de discipelen dachten, en Johannes de Heer dacht... of Johannes de Heer, die dacht het ook maar. Ja, die dacht van, nu gaat het snel gebeuren. Want de discipelen, die denken allemaal dat in hun dagen... het koninkrijk van de Messias op aarde zou aanbreken. Oh ja? Op grond waarvan? Nou, want er staat, want het koninkrijk is nabijgekomen. Ja, maar dan neemt u a priori aan dat dat bedoeld wordt binnen afzienbare tijd. Maar dat hoeft het helemaal niet te betekenen. En daarna krijg je dus dan, ja, maar binnen afzienbare tijd. En er bleek dat ze ernaast zaten, want het is niet aangebroken hier op aarde. Het is niet gekomen, het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Dus ze hadden het mis... Ze wisten niet beter, dat dachten ze. En ja, u kijkt me nou aan, maar dat is de meest wijdverbreide opvatting, hoor. In het christendom als zodanig. Dat namelijk de discipelen, ik had het u voor kunnen lezen als ik de juiste literatuur even had meegenomen. Maar goed, dat de discipelen waren zo vleeselijk en zo aardsgericht dat ze echt dachten dat dat koninkrijk waarover Johannes sprak, of dat koninkrijk waarover Jezus sprak, dat gewoon een letterlijk, fysiek, aards, vleeselijk koninkrijk zou zijn. Wel, nee, het koninkrijk is veel hoger. Het is een geestelijk koninkrijk. Het is hemels en het is in uw lieden. En daar kun je allemaal nog bijbelteksten bij vinden ook, natuurlijk. Als je selectief genoeg bent, enzovoort. Hebben we dit nog? En dit is het meest verbreide idee. Echt waar. En daarnaast heb je de dispensationistische variant. Daar ben ik dus min of meer mee opgegroeid. Hè? Die zegt dan in het algemeen, ja, het was wel naar mij gekomen. Maar ze wilden het niet, want het moest dan toch via het Joodse volk moest dat dan aanbreken, zal ik maar zeggen. Maar de Joden wilden het niet. En dus heeft de Heer het weer teruggetrokken. En het was toen wel nabij, maar daarna is het weer teruggetrokken. En de Heer zal in de toekomst alsnog iets doen. En daar kun je ook wel wat bijbelteksten bij vinden, is dat moet. Maar ja, je hoeft het niet te lezen in de zin van tijd. Het is gewoon, hier is die koning. Komt dicht in de buurt en er wordt nu aan gewerkt. Dan komt het wel heel dichtbij. Want hier komt iemand die de weg bereidt voor de komende koning. Toch? En moeilijker is het niet, hoor. Dat is niet. Nou ja, er zit nog veel meer aan vast, maar... Bekeert u, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ik denk dan in dit verband denk ik trouwens toch al gauw aan Nicodemus. Gaat ook over die kwestie, over het koninkrijk. Dat zegt hij dan ook. En die zegt gewoon tegen Nicodemus, ja, of ik nou de Messias ben of niet. Of dat het nou aanbreekt of niet, of wat dan ook. Als je niet wedergeboren bent, ga je er niet in, Nico. Dus ja, al het andere is... academisch. Is interessant, maar gaat u verder. Het begint bij, bekeert u. En dat is ook wat Johannes de Doper zegt. Bekeert u. Daarna kun je altijd nog vragen, hoezo ineens? Wat is er aan de hand? Of zo? Nou ja. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is naar mij gekomen. Er bestaat zelfs nog, ook nog de vraag... Koninkrijk der hemelen? Ja, dat is een term die in het Nieuwe Testament geïntroduceerd wordt door Johannes de Doper. En die overgenomen wordt door Jezus en zijn discipelen. En dat klopt ook nog. De uitdrukking. Maar dat koninkrijk waar het over gaat... Ja, dat wordt niet geïntroduceerd pas in Matthäus 3 of zo. Maar dat wordt geïntroduceerd in, wat is het, Genesis 3? Wel nee, Genesis 1 al. Dat idee van de aarde is in chaos. Schepping is in chaos. Dat is vloek in de kerk dit, want de schepping is de kosmos, de wereld. En dat is het tegenovergestelde van chaos. Maar ik bedoel te zeggen dat het toch wel een toestand was, zal ik maar zeggen, in de kosmos. Dan vermijd ik het probleem van die woorden. En Adam krijgt de opdracht om de hof, die er is, ik bedoel... Het idee is niet dat de hele schepping of de hele aarde toen een hof was. Alles was pais en vree en alles volmaakt enzovoort, weet u nog, zegt men. Hoezo was er dan een hof in Eden? Als de hele wereld een hof is, waarom is er een hof in Eden? Die is dan toch overal? En die hof moest hij bouwen, dat betekent dat het daar... Dat die hof zijn grenzen had en daarbuiten was het zeker geen hof. Die moest hij bouwen in de zin van uitbreiden, zeker, ja. En bewaren, bewaken. Zodat de hof ook niet opgevreten werd door de chaos, om zo te zeggen. Heb je ook een tuintje? Je hoeft er maar een korte tijd niks aan te doen en je bent hem kwijt. Dat wordt vanzelf overwoekerd. Mens. Je daarvan vertel? Nee, niet van mijn eigen tuin natuurlijk, maar goed. Dus binnen de kortste keren is dat weg. Daar moet je voor werken, eerst om het te bewaren en dan eventueel nog te bouwen. Dat moest je doen en bovendien was het idee dat hij de aarde als zodanig, volgens Helensie een planeet, dat hij de aarde moest onderwerpen en daarover heersen. Toch? En heb heerschappij over alles in je aquarium. Alle vissen in de zee. Die vind ik de moeilijkste van het hele stel. Of was het gewoon over de mensen? Weet ik veel. Dit is dat koninkrijk. En we weten allemaal dat er niks van terechtgekomen is. Dat Adam dat niet voor elkaar gekregen heeft. En dat ook overigens überhaupt niet kon. Maar dat was het punt ook niet, hè? Nou ja, het punt was dat bewezen wordt dat hij dat niet kan. En dat wat uit de aarde voortkomt, want Adam was uit de aarde voortgekomen, toch? Was uit de aarde aards. Dat het zaakje niet op een hoger plan kan brengen. Integendeel, hij was uit de aarde aards en hij ging inderdaad tot de aarde weder, omdat hij uit de aarde genomen was enzovoort. Maar over dat koninkrijk gaat het. En toen hij dus dood was, of althans, zoiets, was de vraag, maar wie is nou zijn erfgenaam? Want de opdracht blijft staan. En dat is het begin van de Bijbelse geschiedenis en van de stamreeks van de Heer Jezus. Van Adam tot Jezus gezegd de Christus. Weet u nog? Dat is de gang van zaken. Het speelt de hele Bijbel door een rol, dat koninkrijk. Zie? En het komt tot uitdrukking in de opvolging van het eerstgeboorterecht enzovoorts. Waar gaat het naartoe? Wie erft de beloften? Beloften aan Abraham. Ja, maar Abraham leefde ook al 2000 jaar na Adam, hoor. Daarvoor heb je al 2000 jaar gehad. En na Abraham krijg je dan alsnog 2000 jaar tot Christus. Maar het begint niet bij Abraham. Het begint bij Adam. En bij Abraham krijg je een grote omwenteling, omdat daar een afsplitsing is van die koninklijke familie enzovoorts. Maar daar ga ik het verder niet over hebben. Het gaat erom dat een volstrekt Bijbels beginsel is. En het is ook heel goed mogelijk om de hele Bijbelse geschiedenis, al wat ermee samenhangt, te vatten in wat wij dan noemen basileologie. Dat is dan in goed Nederlands de leer van het koninkrijk. Heb je dat? Zo van een koninkrijk. Er wordt over gesproken, wordt aangekondigd. Zou moeten komen. Hoe gaat dat dan verder? Nou ja, dan volg je de Bijbelse geschiedenis. Dat is het. Dus de uitdrukking koninkrijk der hemelen is misschien in de Bijbel dan nieuw. Maar de gedachte is absoluut niet nieuw. En het idee van een koninkrijk en een stoel van een troon van een koninkrijk die niet zal vallen. En een koninkrijk dat zich tot in eeuwigheid zal voortbestaan, zal ik maar zeggen. Ja, dat is van oudsher. Dat is eigenlijk aan Adam aangekondigd. En het is in ieder geval aan David zwart op wit menigmaal bevestigd. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En daarna bevestigt natuurlijk op het zaad van Abraham het welk is Christus. Hebben die nog? Dus dat koninkrijk, ja, dat zit eraan te komen op een of andere wijze. Soms kwam het dichtbij. En soms ging het weer een beetje verder weg. Toen het Davidische huis zich vestigde, dat wil zeggen David en vooral Salomo vervolgens, ja, was het toch wel tamelijk dichtbij. Koninkrijk. Een zeer groot wereldrijk, mag je wel zeggen, van deze twee koningen. Eerste koningen uit het Davidische huis. Maar je weet wat ermee gebeurd is. Het is in elkaar gezakt en dat was het dan. Het was er ook de tijd nog niet voor. Maar het kwam wel even dichtbij. Het is nog steeds een voorbeeld van hoe zo'n koninkrijk eruit zou moeten zien. Dat koninkrijk der hemelen. En David en Salomo zijn natuurlijk allebei, in verschillende hoedanigheid, maar ze zijn allebei een uitbeelding, een type van Christus. Nee, David is de stamvader van Christus. Salomo niet, hè? Dat weet u, hè? Dat is een van de zaken die constant een rol speelt in de Bijbel. het omleggen van die wissel van de ene partij naar de andere. Maar het is een doorgaande lijn van David tot op de Heer Jezus uiteraard. Goed. Het koninkrijk is nabijgekomen der hemelen. Hoezo? Hoezo? Moet je kijken. Hoezo is het nabijgekomen? Nou, want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja. En dat slaat natuurlijk nu hier op Johannes de Doper. Maar als Johannes de Doper geïntroduceerd wordt in Jesaja 40, gaat dat gepaard met de introductie van het evangelie. Het woord dat er dus letterlijk gebruikt wordt daar. En daarmee met het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond hangt samen met dat koninkrijk, want het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Die twee horen bij elkaar. De koning en hoge priester zijn dezelfde persoon. Dat wil zeggen, is dezelfde. Het is de priester, de borgmiddelaar van het nieuwe verbond. Maar hij is koning des vredes en koning der gerechtigheid. Koninkrijk, der hemelen en nieuwe verbond kunnen niet zonder elkaar bestaan. Want het is een personele eenheid, heet dat. Heb u dat nog? En als hier die figuur uit Jesaja 40 verschijnt, dan komt het koninkrijk dus en waarachtig dichtbij. Nou, dat staat er ook. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren. Het wordt aangekondigd. De verkondiger van goede boodschap. In Jesaja heet het verkondigster van goede boodschap, maar dan gaat het over Jeruzalem. Van waaruit het evangelie gepredikt zou worden. Maar het gaat om het evangelie. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dat gaat dan ook inderdaad over een rechtvaardige grond. En dat worden wij allemaal geacht te weten. Dat wat de Heer tot stand gebracht heeft in wat wij zijn eerste komst noemen, is een rechtvaardige grond voor uw en mijn zaligheid en dus voor de vestiging van heel dat nieuwe verbond enzovoort. Eerst moet aan de eis van de wet voldaan worden. Eerst moet het oordeel gebracht worden over de oude mens, over de zonde, over het vlees en wat het maar wezen mag in de zin van de oude natuur, dat vlees bedoel ik. En dat is wat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor dat nieuwe verbond en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Nou ja, beter is te zeggen voor de vervulling van al Gods beloften die in Christus ja en amen zijn. Zie? Ja, ik ben geneigd je Romeinen 8 vers 3 voor te lezen, maar dat is zo'n heb ik dat wel eens voorgelezen? Dat is zo'n lastige tekst. Want hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God enzovoort. En daarna stik je erin, omdat die formulering daar, die deugt niet. Dat is een van die teksten waaruit blijkt dat de vertalers het niet begrepen hebben. En dat is een dilemma voor een vertaler. Want je denkt toch niet dat je de ene taal zomaar met een woordenboek in de hand in een andere kunt overzetten. Dat gaat niet, hè. Je moet wel eerst begrepen hebben wat er gezegd werd, en dan moet je het in de andere taal alsnog formuleren. Dan wordt het soms heel anders. Maar goed, maar dat is Romeinen 8 vers 3. Heb u daar al in zitten schrijven met uw pen? Jawel toch, hè? Ja, dacht ik wel, ja. Want de hoofdzin luidt: want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Het enige echte probleem daarbij is dat je de woorden heeft God moet omwisselen. Want dat vereist goede Nederlandse syntax. zinsbouw. Ja. Dat is het enige eigenlijk, maar goed. En de rest zijn tussenzinnen. Namelijk, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Wat moest de wet dan doen? De zonde veroordelen in het vlees. Maar ja, dat gaat niet, want het vlees legt het af. En het vlees blijft niet bestaan. En het vlees is vergankelijk, is aan de werking van de dood onderhevig. Dus ja, daar komt niks van terecht. En dus wordt het, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hoe dan? Nou, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde. Dat wil zeggen, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Let op dat ik heel voorzichtig, heus letterlijk een schriftplaats weer citeren. Dat ik niet zeg dat ik dat zeg of zo. Er staat gewoon zwart op wit letterlijk zo in onze Bijbels. Dat was 2 Korinthe 5. Die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En hier staat dat ook dus. God heeft zijn zoon gezonden. Dat wil zeggen degene die inmiddels en op het moment van schrijven de zoon is, officieel. Die heeft hij gezonden in gelijkheid des zondigen vlees. En zo en door hem heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Dat was wat eerst moest gebeuren. En dat, daarvan zong Johannes de Heer. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Zie? Ja, niet door zich eraan te houden, maar door te sterven. Nou, dat is het wegbereiden van, of het bereiden van de weg des Heren, zijn paden recht maken. De aardigheid is dat wij zijn door genade zalig geworden, wij leven uit genade. En hoewel de theologen er alles aan gedaan hebben om het te veranderen, genade is het tegenovergestelde van wet. Bij wet moet je wat verdienen. En bij genade krijg je onverdiende gunst. Want zo wordt het begrip genade gedefinieerd. Het zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. Zie? Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat wij leven uit genade, maar dat is niet in strijd met de wet. Terwijl genade in het algemeen in strijd is met de wet. Daar maken vele mensen zich druk over. Die zeggen, ja, dat kan zomaar niet. De wet is wet en dat kan je niet zomaar enzovoorts. Niet zomaar door de vingers zien enzovoorts. Maar God ziet ook niks door de vingers. God is weliswaar liefde, maar hij ziet niet door de vingers. God is namelijk rechtvaardig. Zie. En daarom zegt de Bijbel dat dat het evangelie is de prediking niet van de genade Gods, maar de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Dat staat in Romeinen 1. Is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Het hele hoofdstuk Romeinen 3 gaat trouwens over de rechtvaardigheid Gods. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Ja, als er gestaan dat nu is de genade Gods geopenbaard geworden, dan zeggen we, ah, fijn, geweldig, ja, dat geloven wij ook, ja. Maar dat staat er niet. Ik zei niet dat het niet zo is. Ik zei, het staat er niet. Er staat, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. En terwille van de rechtvaardigheid Gods heeft de Heer Jezus zijn loopbaan gelopen tot en met de dood, ja, de dood des kruises. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Daar moest eerst in voorzien worden. En daarna is de weg open tot het nieuwe verbond en het koninkrijk. Het is wat uitgebeeld wordt, onder andere dan, om maar niet zelf iets te hoeven verzinnen. Het wordt uitgebeeld in de Bijbel doordat toen de Heer stierf en daarmee het volbracht was in de zin van de wet en de bereiden van de weg des Heeren, toen scheurde het voorhangsel. Toen was de weg vrij om van het heilige in te gaan in het heilige der heiligen. Of beter gezegd, toen was de weg vrij om te verschijnen voor het aangezicht Gods. In de Hebreeënbrief, die dit beeld aanhaalt, zegt dus dat de bedoeling is dat wij achter de Heer aan het heilige der heiligen binnengaan. Op een vers en levende weg die hij ons heeft ingewijd door zijn vlees enzovoorts. Hebben we die nog? De echte wegbereider voor de Messias en al wat daarbij hoort voor hoge priesterschap en koningschap naar de ordening van Melchizedek dus. De echte wegbereider is de Heer Jezus. Johannes de Doper is daar de uitbeelding van. Johannes de Doper is dus de roepende, de stem. Eens roependen in de woestijn. En wat zou hij dan roepen? Ja, de goede boodschap volgens Jesaja 40. Dat lijkt me duidelijk. Maar er staat nog iets over hem. Namelijk, die Johannes had zijn kleding van kemelshaar. Dat schijnt een uitdrukkelijk niet de luxe versie te zijn. Maar het ruwe haar van de kameel. Had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Een excentriekeling hoor, die man. Toch? En een bijzondere figuur in de woestijn van Judea. Dat neemt niet weg dat die kleding. Ik ben even kijken of er nog tekstverwijzingen bij staan. Nee, die staan er niet bij. Nou, eerst dan maar even de kameel. De kameel. De camel. Een kemel. De kameel. U weet, een dromedaris is ook een kameel. Ja, waarom die maar één bult heeft, weet ik ook niet, maar officieel heet hij dan een camelis dromedaris. Hè? En een kameel met twee bulten heet camelis camelis. Dan krijg je twee keer kameel. Dus als je één bult heeft, is het één keer kameel. En dan is het een dromedaris, dat u dat weet. Maar een dromedaris heet ook een kameel. Dus vooruit. Ik zeg dat erbij omdat ik laatst ergens iets tegenkwam dat de Bijbel incorrect was. Omdat er stond dat het ging over kamelen. En toen zei men, er waren helemaal geen kamelen. Die hebben ze daar niet, dat zijn dromedarissen. Nou ja. Wat een ellende. Hè? Vraag het dan lui zelf dan. Ze noemen het daar ook een camel. Een kameel. Ook die met de ene bult hoor. Nou goed. Maar een kameel fungeert in de Bijbel als een uitbeelding van de gelovige. Van iemand die uitgaat buiten de legerplaats en die inderdaad kan leven in de woestijn. Oké, er zijn meer dieren die dat kunnen, maar de kameel is toch wel een heel opvallende, om zo te zeggen. En dat hangt dan ook weer samen met wat een gimel nog meer is. Want een gimel is een kameel. Maar een gimel is ook de letter G. De zachte G. De gimel. Die gimel. Dat schrijf je dus niet met een K of met een C, maar met een G. Zachte uitspraak, de gimel. Maar een gimel, dat is dus een letter, maar dat is tegelijkertijd het cijfer 3. Dat wij trouwens ook schrijven met twee bulten. Op zijn kant, maar vooruit. En het cijfer 3 in de Bijbel Ja, daar heb je weer zoiets. Het cijfer 3 in de Bijbel heeft zijn betekenis verloren omdat men het nodig had voor de levende drie-eenheid. Dus als men een traditioneel christendom een 3 in de Bijbel tegenkomt, dan gaat het over de drie-eenheid. Is het idee. Dat is bij gebrek aan argumenten. Maar goed, laat ik me daar maar niet in verdiepen. Wat een Gimel wel is. Nou, ik weet niet of ze u dat wel eens verteld hebben, maar ook buiten de Bijbel. Sorry. Ook buiten de. Jazeker, buiten de Bijbel hebben getallen ook hun betekenis. Daar trekken we ons helemaal niks meer van aan tegenwoordig. Wij vinden het voldoende om de stelling van Pythagoras te leren. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ik moest er even over nadenken nog. Maar Thomas, de hoofdstuk weer. De som van het kwadraat van de rechthoekzijde is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa. Is er een wiskundige in de zaal? Nou ja, dat was het dan ongeveer. Ik weet niet hoe je het schrijft. Hypotenuse. Zoiets wel, hè? Maar we gaan over bouwkunde zo hebben. Want diezelfde Pythagoras. Die wat zei je? Hazegras. Ja. Maar goed, diezelfde Pythagoras, maar dat hebben ze mij op school niet verteld. Diezelfde Pythagoras was niet maar een wiskundige, maar hij was ook een filosoof. En hij had een hele uitgebreide filosofie over de functie, de betekenis, typologie noemen wij dat, over de betekenis van getallen. En een van de ideeën daarbij is dat in de klassieke, maar nog moderne ook, bouwkunst, is de grondgedachte van een huis ongeveer dit. Zoals ik kan helemaal niet tekenen, maar als ik een huis moest tekenen, doe ik het zo. Een vierkantje, dat is het huis. En dan een driehoekje erboven. En dat is dan het dak. Is die gevel. Dan zult u zeggen, ja, maar ze bouwen niet overal zo. Dat doen wij voor de regen en voor de sneeuw. Dat van het dak maken we schuin, dat het eraf loopt. Zeggen, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar kijk nou eens naar die oude klassieke tempels. De Griekse tempels bijvoorbeeld. Enzovoort. Pythagoras was een Griek. Ja. Kijk, naar die zijn ook zo. Vierkant of rechthoekig. En dan bovenop komt een, hoe heet dat, een timpaan. Ik kan die woorden allemaal niet onthouden uit de bouwkunst. Dus zo'n driehoekige gevel daarbovenop. In welke vorm dan ook. Zo hoorde dat. Volgens Pythagoras ook. Want die zei, de drie is hoger dan de vier. De driehoek boven het vierkant dus. De drie is hoger dan de vier. Maar de drie is essentieel. Dat komt van bovenaf. Dat is de hogere gedachte. De drie. En daaronder komt de vier. Dat is de uitwerking van het idee. Want het idee is toch dat je een dak boven je hoofd moet hebben. Dat is de drie. Maar de drie, dat staat voor geestelijke dingen. Voor gedachten. Voor plannen. Voor bouwtekeningen, voor beloften, voor concepten. Dat is ideeën dus, dat is drie. En de uitwerking daarvan, dat is de vier. En laat dat nou precies dezelfde symboliek zijn als van de Bijbel. Want de drie staat, als ik het dan weer plat neerleg, de drie staat voor de beloften Gods. Dat het plan der eeuwen dat God gemaakt heeft voor de toekomst. En aangezien voor de toekomst is, zeggen wij dus gemakshalve de beloften. We hoeven het niet moeilijker te maken dan het is. Dat is drie. En vandaar dat als beloften vervuld worden, dan worden wij geconfronteerd met een drie. Al was het maar de vele gelegenheden in de Bijbel waarbij sprake is van op de derde dag. Het gaat met een drie gepaard. Bovendien zeggen wij driemaal is scheepsrecht, ongeacht wat scheepsrecht is. Maar we bedoelen, het moet in drieën en dan is het goed. Een goede preek moet trouwens ook in drieën, hebben ze mij verteld. Daarom preek ik liever niet. Ik hou me daar niet aan namelijk. Aan die ideeën. Maar er is wat voor te zeggen. Je moet drie punten hebben en daarom heet het in de Bijbel zelfs: heilig, heilig, heilig is de Heer. Enzovoorts. En hiep, 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 dat weet u al. En leven de koning. En wat het maar is. Dat moet in drieën. Dat is dan ligt dat vast. Dat is de grondgedachte. Dat is de basis is niet het goede woord. Maar het is de oorsprong der dingen. Van bovenaf. En dan de vier. Dat is dan. Nou ja, heel de Bijbel door is de vierde uitbeelding van de stoffelijke dingen. Het is niet noodzakelijk negatief. Maar het is wel noodzakelijk fysiek en daarmee gewoonlijk vergankelijk. Heb je dat nog? Daarom hebben we ook Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Vier, bedoel ik. Heb je die nog? En dan handelingen. Dan komt het weer bij elkaar. Maar het leven van de Heer op aarde wordt beschreven in vier aspecten. Ook uitgedrukt, want dat hebben we u verteld natuurlijk, in de leeuw, was het ook weer, de leeuw, de os, de mens en de arend. De vier symbolen van Christus eigenlijk. En daarmee van de evangelisten. En die 4-1 verhouding vind je dan trouwens ook in wat wij noemen de boeken van Mozes. Want feitelijk, Genesis is die van Mozes. Hè? Die was er toen nog niet, dus dat kan niet. Dat hij het verzameld heeft enzovoort, en overgeschreven heeft misschien, dat zou best wel kunnen. Maar Genesis niet. En de andere vier, dat is vanaf Exodus dus. Hè? Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Het had ook net zo goed één boek kunnen zijn. Desnoods twee, één voor de geschiedenis en één voor de wetgeving en de instructies. Maar het is toch vier geworden. Het is diezelfde verhouding. Maar vier staat voor praktische uitwerking der dingen, voor het zichtbare leven, daarmee ook voor het vergankelijke. Daarom schrijven wij vier als een kruis. Ook wij doen dat. En om het te onderscheiden van het plusteken geven we er een hoekje aan. Maar het blijft gewoon een kruis, een vier. Heb je dat nog? Ja. Etcetera. Maar een kameel is een drie. Een gimel. Een gimel is een drie. En een gimel staat dus voor de beloften Gods. En voor zover dat gestalte krijgt, zal ik maar zeggen, is de kameel daar de uitbeelding van. Namelijk, voor zover het woord gestalte krijgt, krijgt de gestalte in die mens die de wereld achter zich laat en de slavernij van Egypte uitgaat en de woestijn is uit en onderweg naar het beloofde land. En daar is hij voor bestemd. Een gimel. Zie. Dus zo bijzonder is het eigenlijk nou ook niet. Johannes de Doper was dus vermomd als kameel. Om het dan maar eens zo te zeggen. Hij droeg bovendien een lederen gordel. Leer is trouwens een beeld van opstanding uit de dood. Leer is de huid van. Er heeft eerst een ander een dier in gezeten, zal ik maar zeggen. Die is er nu af of uit. En dat leer is nu. Die huid is verwerkt tot. Zodanig dat er iemand anders in kan. In dit geval is het een gordel. Maar als het een leren jas geweest was, dan woont er nou iemand anders in die huid, om zo te zeggen. En als je het overdreven vindt, oké. Okay. Wat was Paulus ook alweer van zijn vak? Tentenmaker. Ja, maar de tenten zijn van leer, hoor. Van oudsher. Dan heb je dus ook nog Simon de leerlooier. Dat hangt samen met de bediening van Paulus, of het beroep van Paulus, de tentenmaker. En dan had je ook nog een Aquila, maar hij kon helemaal niet vliegen hoor. Maar hij heet alleen zo, hè? Hij heet Arend. Aquila. Aquila, Arend. Maar goed, Aquila, want die was van hetzelfde handwerk als Paulus, staat er. Ik weet niet meer waar het staat, maar moet het opzoeken. Ergens in de Handelingen staat dat hoor. Ik vind het zo gauw niet. Maar het doet er ook niet toe natuurlijk nu. Het gaat erom dat het een begrip is wat wel vaker in de Bijbel voorkomt. Maar die gordel, die heeft tot doel om inderdaad de lenden te omgorden. Daar moest ik gisteren over spreken. Staat dan de lenden omgord? Nee, dat is Efeze 6, maar ik bedoelde 1 Petrus 1. De omgordende lenden uw verstands. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat gaat over, die gordel gaat over, in de ene kant dat je iets meedraagt, dat je gereedschappen bij je hebt, want die hang je zakmes hang je aan je gordel, hè, dat weet u. En je weet, heet het bijltje ook alweer van een pionierschopje uit militaire dienst. Nou ja, hoe dan ook, je hangt het aan de gordel. Maar het is in de eerste plaats, het is om je kleding zodanig van de grond te krijgen. Want u weet, die mannen liepen vroeger in jurken. Dat mag nou niet meer, maar toch. Maar dan moest je van de grond af, want je moest lopen. En je moest niet over je kleding struikelen. Dus dan wordt het omgordel. De voeten moeten ontbloot worden, want die moeten hun werk doen. Vandaar dat van Israël staat dat ze aan het begin van hun loopbaan als volk Israël staan ze te eten, het paaslam, de lenden omgord, want wachtend op het zijn van voorwaarts mars voor de uittocht. En daar begonnen ze aan hun loopbaan. En dat is wat Petrus zegt als hij zegt dat om God te lenden uw verstands. Want hij zegt, het is de bedoeling dat je veranderd wordt in de vernieuwing van je denken. De uitdrukking komt uit Romeinen 12. Maar Petrus zegt precies hetzelfde hoor. Over, nou ja, enzovoort. En dan begint je loopbaan. Zie? En in Efeze 6 is dat natuurlijk ook zo. Dan begint de strijd, de lenden om God. Met één gordel. Wedergeboren en wel, dat is het leer. En daar begint het leven pas. Dan sta je aan het begin van die loopbaan. In tegenstelling tot wat men gewoonlijk denkt. Dat je pas aan het eind van je loopbaan wedergeboren wordt. Nee, je moet eerst wedergeboren worden en dan begint je loopbaan pas. Zie? Als christen, als kind van God, als krijgsknecht van Christus, als priester naar de orde van Melchizedek, als geroepen zonen, enzovoorts. Het wordt op talloze plaatsen uiteengezet. Dat is de leren gordel. En dan eet hij nog sprinkhanen en wilde honing. Die is de moeilijkste eigenlijk van de hele opsomming. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij niet dagelijks sprinkhanen eten. Ze hebben mij uitgelegd hoe dat gaat als je sprinkhanen eet. Of als mens sprinkhanen at, dan moet je eerst de kop eraf halen. Je weet, dat zijn van die tamelijk grote beesten hoor. 5-6 centimeter zoiets, officieel. En de poot uittrekken. Hè? Ja, dat blijft, het lijf blijft over. Jazeker wel. Dan moet je, jawel, het zijn tamelijk grote beesten. Ja. En de poten eraf en de kop eraf. De poten uittrekken moet toch lukken. Anders vraagt u het maar aan de fiscus hoe dat moet. Nee. kunnen dat wel. Maar zoiets. En daarna wordt het vermalen. Wat er overblijft wordt vermalen. En serieus, en daar worden dan weer een soort koeken, broden van gebakken. Als het niet waar is, lieg ik in commissie. Ik weet niet beter. Van dat is, maar dat wordt wel vermengd met honing. En er is een of andere oude Joodse traditie die dat beschrijft. Want die, u weet, rabbi die zegt en rabbi die zegt. Nou ja, dan wordt dat beschreven en dan staat erbij. En het smaakt als, je kunt het raden. Als manna. Heb je wel eens gelezen hoe manna smaakt? Koriander. Ja, is koriander, maar wel degelijk zoetig. En dat komt door de honing. Kijk, en daar kan ik dan wel weer wat mee, met die honing. Want hoe dan ook, staat hier ook bij, hè, wilde honing, sprinkhanen en wilde honing. Het verhaal is dus, het commentaar is dus, dat bij elkaar hoort, sprinkhanen en wilde honing. Zo van, het wordt door insecten geleverd, dat in elk geval. Maar het product ervan is wijsheid. Want honing is een beeld van wijsheid. Dat zegt de prediker. Dat staat dus al in het Oude Testament. Eet honing, mijn zoon, enzovoorts. Hè. Het is zoet voor het verhemelte. Maar het is wat door de bij, door de dabar. Het woord betekent dat. Dabar, het woord. Maar het is ook een bij, onze dar. En anders de bara. Dat wil zeggen Deborah, als je het langzaam zegt. De bij, de ime. Het is wat door het woord is voortgebracht. Dat is wijsheid van God. Waarmee hij geacht werd zich te voeden. Dan heb ik nog wat. Want, en die had ik eigenlijk meteen moeten noemen. Want wij kennen die kleding die hier genoemd wordt. Want ik zei natuurlijk, Johannes de Doper had zich vermomd als kameel. Maar het is beter te zeggen dat hij zich vermomd had als Elia. En dat is wel aardig. Ik ben onderweg naar 2 Koningen 1. Dat is wel aardig, want de Bijbel zegt dat hij kwam in de geest en kracht van Elia. En dat hij in zeker opzicht ook de vervulling was van de profetie. Zie, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar ik was onderweg naar 2 Koningen 1, waar wij lezen midden uit de verhaal, hoor, maar ik moet even snel doen. Er staat in vers 7 van 2 Koningen 1. Hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte des mans die u toegemoet gekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En ze zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij, dat is Elia. Dus als je iemand ziet met een haar en kleed en met een gordel om zijn lenden, dan is het Elia. En dan zie je Johannes de Doper met een kemelsharenmantel en een gordel om zijn lenden. Wie is dat? Dat is Elia. Nou, daar is nog wat discussie over natuurlijk in de, nou ja, in de Bijbel, dat hij, dat hij Elia is of dat hij in zeker opzicht Elia is enzovoort. Daarna heeft men ook altijd de neiging om het te veralgemeniseren. Omdat namelijk in Zacharia 13 spottend gesproken wordt zelfs over zo'n mantel. Dat is een paar bladzijden voor Matthäus 3 dus. In Zacharia 13, waar staat in vers 3? En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder zullen hem, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en ieder vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liggen. Zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Waaruit men besluit dat de haren mantel, dus het gebruikelijke kleding, was voor een profeet. Hier gaat het over valse profeten, vandaar haren mantel om te liegen. Heb je dat nog? Och, u bent misschien wel een beetje gewend aan de diverse films. Vooral westens willen ze dat nog wel eens doen. Dan verschijnt daar een figuur met zo'n wit boord die zich uitgeeft voor pastoor of zo, maar het helemaal niet is. Dat weet u toch? En die zich laat aanspreken met vader. Hè? En pater, vader. Maar dat helemaal niet is. Het is een of andere boef of een premiejager of een bankrover of een veedief of weet ik veel wat. Zoiets. Je doet een wit boordje om. En als je zo in Engeland rondloopt, zwart pak met een wit boordje, dan word je aangesproken met fikker. kan niet wissen. Ik vind het wel grappig. Nou ja, en als je dus een haren mantel aandoet en een gordel om, dan... nou ja. Ben je dus een profeet. Vooruit dan maar weer. Maar waar het gaat om de relatie tussen Johannes en Elia. Men lezen. Ik heb een stuk of vier teksten voor u. Dat moet nog wel even kunnen. Dat is Lucas 1. Lucas 1 vers 17. Wat gezegd wordt over Johannes de Doper. Daar staat: hij zal voor hem heen gaan, voor de Messias uit, voor de Heer hun God uit. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Maar het is de verwijzing naar Zacharia, of naar Malachi 4, vers 5. Daar ga ik ook maar even naartoe, want het is een paar bladzijden. 2 of zo. Voor Matthäus 1. Malachi 4, vers 5. Het ene laatste vers van het Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen de aarde met de band sla. Dat wil zeggen, Israël zal teruggebracht moeten worden naar de oorsprong, de vaderen, de oorsprong van het volk bij de uittocht uit Egypte als priestelijk volk, wat het maar wezen mag. Maar goed, Elia dus was het. En dat is dus wat in Lucas 1 staat. Hij komt in de geest en de kracht van Elia. Dat wordt gezegd nog ver voordat hij geboren werd. Zie. En dan lees ik u Marcus 9. Marcus 9 vers... vanaf vers 11. De discipelen komen net van de berg der verheerlijking, heet dat. Waar zij de Heer zagen min of meer in een verheerlijkte gedaante. En toen vroegen zij hem, vers 11, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? Nou ja, het antwoord is omdat dat staat in Malachi 4, vers 5. He? Maar het antwoord komt, hij zei tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Dat wil zeggen, dat is de verwijzing dus naar Johannes de Doper, die gedood werd. Het is de verwijzing naar Elia in de toekomst. Dat is in Openbaring 11, als een van de twee getuigen. En die twee worden gedood, weet u nog? staat daar. Maar uiteindelijk gaat het over de Heer zelf. Die komt eerst in zijn eerste komst. En dan pas komt de Messias in de toekomst. Maar in ieder geval, het bevestigt dat Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia. In de zin van de profetieën over de komst van Elia zijn wel degelijk op Johannes de Doper van toepassing. De Bijbel noemt dat trouwens, worden aan hem vervuld. Alleen bij het woord vervullen denken wij dat het dan definitief is en dat er daarna niks mee komt. En daarom vermijd ik het woord liever. Dus de profetie over de komst van Elia is wel degelijk van toepassing op Johannes de Doper. Maar misschien kun je ook wel zeggen op de Heer Jezus zelf. Maar ook op Elia zelf, want die wordt genoemd in Openbaring 11. Nou ja, genoemd, beschreven. En dan moest ik u nog noemen Matteüs 11. Matteüs 11. Ook vanaf vers 11. Ik zeg u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Elders heet hij de grootste profeet van het oude verbond. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen, en dus de prediking daarvan, geweld aangedaan. En de geweldigers, de machthebbers, nemen hetzelfde met geweld. Dat wil zeggen, proberen het zich toe te eigenen met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zal. En dat is een vreemde uitdrukking. Zo gij, en er staat er ook nog, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zal. Maar de bedoeling is niet dat men zou aannemen dat Johannes de Doper Elia was. De bedoeling is dat men de prediking, de boodschap van de profeten zou aannemen. In dat geval, dat is de bekende hypothese, die hebt me vaak van mij gehoord. In dat geval, als het Joodse volk toen tot bekering zou gekomen zijn in deze dagen van de eerste komst van Christus, dan zou toen meteen het koninkrijk begonnen zijn. De openbaring daarvan op aarde. Maar u weet wat er met de koning der Joden gebeurd is. In die hoedanigheid namelijk van koning der Joden werd hij gekruist met de boodschap: wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. Zie. Hier staat dus, indien gij wilt aannemen, indien gij, als jullie zouden tot geloof komen, als je zou bekeren, en je zou dan vragen, wij begrijpen dat Jezus de Messias is, maar er moet toch eerst nog Elia komen, dan is dat Johannes de Doper. Die voor de gelegenheid dan Elia genoemd wordt. Waarom ook niet? Maar dat is weer een ander thema eigenlijk. Dat is namelijk het idee dat sinds Napoleon, zal ik maar zeggen, sinds dat wij in Nederland een officiële bevolkingsadministratie hebben, hebben wij vaste namen. In ieder geval familienamen, hoewel er tegenwoordig flink mee gerommeld wordt. Want ja, het levert geld op als je je naam gaat veranderen. Dus dat is een handeltje voor de overheid geworden. Maar toen maar weer. Maar in principe vaste namen. En omdat de namen niet meer echt goed vast liggen, hebben wij daarvoor een BSN-nummer toch, hè? Want vroeger hadden wij een SOFI-nummer, maar dat hebben ze ook weer veranderd, geloof ik. Ja. En weet je dat nou ook? Er zijn mensen die ons eeuwenlang, zolang als ik leef, bedreigd hebben met... Ja, in de toekomst krijgen we allemaal een merkteken in onze hand. Of een brandmerk, of een chip ingebouwd. Dat is allemaal niet nodig. Je loopt de supermarkt binnen en ze weten wie je bent. Er staat de camera en de computer erachter. De gezichtsherkenning weet het meteen. En mijn iPad daar, die weet het ook meteen. Moet hem aanzetten, ik moet wel mijn gezicht laten zien. En dan zegt hij niet eens, oh, ben jij het? Dat weet hij. Want als ik het niet ben, doet dit niet. Hoezo moet je een chip hebben daarvoor? Allemaal van die flauwekul is dat, hè? Dat is allemaal helemaal niet nodig. Nee. Nou ja. Toen maar. Hoe kom ik daar nou weer bij? Oh ja, die namen die veranderen. Hebben jullie zich wel eens verdiept in de namen van bijvoorbeeld van de Egyptische koningen en de farao's? Mensen, hoeveel namen die hebben. In diverse talen. We moeten er in ieder geval altijd al twee leren. En daarna moeten we leren dat je ze ook nog verschillend kunt uitspreken. Een Egyptische naam namelijk en een Griekse. Maar ze hebben meerdere namen naast elkaar. En dat is tamelijk hopeloos. En als er staat, ik zet u de profeet Elia. Ja, nou, met zekerheid betekent dat er ooit een profeet komt. Een profeet, want dat staat er. Die eerst komt voordat de dag des Heren aanbreekt. En hij luistert misschien wel naar de naam Elia. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen andere namen zijn waar hij ook naar luistert. Toch? Of andersom, misschien luistert hij niet naar de naam, maar wij noemen hem Elia. En dat is wat we vanavond hier doen dus. Wij noemen Johannes de Doper gewoon Elia. God is Jehovah of Jehovah is God. Elia. Jael. Dat is andersom dan. Jehovah is God. Of Elia. Precies hetzelfde. Heb je dat nog? Je moet niet zo zwaar hangen aan die namen. Bovendien. Ik weet niet of ik boven kan krijgen. Nee, ik krijg het niet boven. Ik kwam het van de week nog ergens tegen. Met iemand met een dubbele achternaam. In het Frans. Nederlanders, maar die zijn er nogal veel Nederlanders die van de familie uit Frankrijk komt. Hugenoten in de tijd. In de 80-jarige oorlog. En zo, dubbele namen. Vaak adel, een dubbele namen. Maar nu ineens kwam ik diezelfde naam tegen, maar er stond ertussen gezegd. Dat betekent dus dat er twee verschillende namen zijn, maar de personen in kwestie, de familie in kwestie, gebruikt beide namen. Niet noodzakelijk tegelijkertijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Zoals wij gelezen hebben in Matthäus 1 over Jezus gezegd Christus. En zo komt dat in Nederland ook voor. Mijn familie, maar dat heb ik u waarschijnlijk wel ook wel verteld. Van, vroeger heette ze niet Kleine Hanen, wel ze heette Horstman. En daarvoor heette ze Klokken. Ja, hoe dat kan? Ja, dat heeft te maken met verhuizing en een andere plaats. En dan genoemd naar een boerderij of een landgoed, wat het maar was allemaal. En dan verandert de naam. En dan, zo gaat dat. Of mensen kiezen gewoon voor een andere naam. En in de adel gebeurt het nogal eens dat men de naam kiest, achternaam kiest van de moeder. Omdat ze dat belangrijker vinden dan pa. Enzovoorts. Hoe heet Anna van Egmond? Anna van Egmond. Ja, maar het is dezelfde als Anna van Duren. En ze hadden ook kunnen heten Anna van IJsselstein. Want het waren de heerlijkheden, dan wel graafschappen, hoe dat maar heten mag, die in haar bezit waren. En naar een daarvan worden ze dan genoemd. Maar het kan net zo goed een andere zijn, afhankelijk van de omstandigheden. En Johannes de Doper, Elia. Bovendien, gij zult zijn naam heten Emmanuel en wij noemen hem nog steeds Emmanuel, maar alleen rond kerst, want voor de rest van het jaar noemen wij hem Jezus. En dat staat er ook, want gij zult zijn naam heten Jezus enzovoort, want de maagd zal zwanger worden, gelijk geschreven is, en je zult zijn naam heten Emmanuel. Van naast elkaar. Dus hoe heet hij? Jezus, gezegd Emmanuel. Jezus, gezegd de Nazarener. Christus. Dat staat dan weer in buitenbijbelse literatuur. Als er verwezen wordt naar Jezus, dat Jezus die Christus genoemd wordt. Nou ja, Flavius Josephus schrijft zo. En niet alleen trouwens. Dus daar mag je niet al te veel moeite mee hebben. Het gaat erom dat Johannes de Doper die positie inneemt van die Elia uit Malachi, maar tegelijkertijd, het is de identificatie van de Heer Jezus zelf. Maar de Heer zelf in zijn eerste komst en waar het toe zou moeten leiden, dat maakt deel uit van de grote verborgenheid. Werd voor de wereld verborgen gehouden, want als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, hadden ze hem niet gekruist. Hadden ze geweten dat dat de weg was, de definitieve, ultieme weg naar een nieuwe schepping en naar het Koninkrijk der Hemelen. Dan hadden ze die deur voor hem dichtgehouden. Dan hadden ze hem in het leven gelaten. Dan kon hij geen hoge priester worden ook. Hè? Bovendien, de dood van de erflater was noodzakelijk voor de erfenis. En als men dat geweten had, zal men hem daarvoor beschermd hebben. Nu was het andersom. En daarom maakt het deel uit van de verborgenheid. Begrijp je wel? En vandaar dat deze dingen, nou ja, ze waren nodig om te voldoen aan het recht Gods en aan het woord Gods. En voor zoveel profetieën een vervulling moesten krijgen in het verleden, is dat dus ook gebeurd. Maar het neemt niet weg dat in het algemeen diezelfde profetieën alsnog een toepassing zullen hebben in de toekomst. Door, in dit geval dus specifiek door het optreden van de twee getuigen. Die alsnog gedood zullen worden. Wat causaal natuurlijk helemaal niks voorstelt. Want er is niemand mee gediend. Maar het is vanwege hun symbolische positie. Het maakt onderdeel uit van hun bediening. Heb je dat? Nou, daar moeten we dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is, waarvan we steeds opnieuw moeten vaststellen dat dit niet door mensenhanden geschreven kan zijn, dat er geen menselijke gedachten zijn. En bovendien dat uw boodschap zeker ook niet is naar de mens, integendeel. Maar we danken u dat we mogen leven uit die genade die tot stand gebracht is door onze Heiland zelf. Door die Zoon des Mensen die kwam om te dienen. In de eerste plaats u, maar vervolgens ook ons. Opdat wij inderdaad verlost zouden worden uit de slavernij van deze wereld, van Egypte, van het tichelen strijken. En opdat wij zouden wandelen in alle vrijheid. Nu nog weliswaar onderweg door deze woestijn, maar met het oog gericht op de vervulling van al uw beloften. En dus op dat hemelse, betere vaderland dat u ons beloofd hebt. We danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.